Voordat ik Aaron het woord geef, wil ik ook nog wat vertellen. Ja, het ging zo, ik had met Matthijs contact, omdat hij ook noemde van, zouden we dit jaar ook de feesten, de Bijbelse feesten van Leviticus aandacht geven. Dus ik vroeg, wanneer wil je dat gaan doen? Want ik wou ook nog iets meenemen ter illustratie. En toen kreeg ik dus mooi het balletje teruggespeeld. Hij zei nog, ja, Aaron spreekt, misschien kun je overleggen. Die speelde ook weer het balletje terug. Dan sta ik hier. Het gaat dus, ik wou dus iets kort vertellen over het wekenfeest, Shavuot, voor de Joden in het Hebreeuws. Aanstaande woensdag vieren de Joden dat, in Israël en ook daarbuiten waar de Joden leven. Het is in eerste instantie een oogstfeest, net als het eerstelingenfeest, waar ik met Paas ook wat over verteld heb. Toen werd de eersteling van de gerstenoogst werd bewogen in de tempel voor het aangezicht van God. En bij het wekenfeest werd dus de eersteling van de tarweoogst geoogst. Of bewogen voor het aangezicht van God in de tempel. Dus het was in eerste instantie een dankfeest. Daarnaast vieren de Joden ook dat zij de Torah kregen. Dus dat vieren ze eigenlijk met dat feest. Vanaf het eerstelingenfeest moesten 50 dagen geteld worden. 7 keer 7 dagen. En dan op de 50ste dag werd het wekenfeest gevierd. Nou, bij ons komt van het woord 50 in het Grieks penta, wordt Pentecost, Pinkster is daarvan afgeleid. En ook dit feest heeft weer een mooie schaduw, dus heel veel over te vertellen. Net als bij het eerstelingenfeest en bij Pesach en het feest van de ongezuurde broden, zit ook in dit feest weer een mooie schaduw. Want toen het volk van Egypte door de Rode Zee werd geleid, 50 dagen daarna, dus werd het dus door de woestijn gegaan, kreeg Mozes dus de Torah van God. Dus dat vierden Joden ook met dit feest. En dat was ook de instructie van God om dit feest dus te vieren. Ze kregen de instructie om 2 broden ook mee te nemen. Als ze dus later dat feest zouden moeten vieren in de tabernakel of in de tempel. Dan kregen ze de instructie om 2 gedecemde broden mee te nemen. Dus bij wat we eerder zien, na Pesach moesten ze juist matzes, ongezuurde broden, eten. Maar met dit feest moesten ze 2 gezuurde broden meenemen. Ter illustratie heb ik ook even 2 gezuurde broden gemaakt. Dus misschien zou dat er zo hebben uitgezien. Ze kwamen zo naar de tempel, ieder gezin, met 2 broden. En ja, dat werd dan bewogen. Ik weet niet hoe ik het me voor moet stellen. Maar het was dus ook een dankfeest voor de oogst. En heeft God dat opgedragen. Ja, hoe vieren de Joden dat nu? Die hebben natuurlijk geen tempel. Ja, het is het feest wat minst uitbundig is, heb ik begrepen. Ze eten wel heel veel melkkost. Ja, daar zijn weer allerlei betekenissen over te vertellen, maar daar ga ik nu niet over uitweiden. Wat wel opvallend is, dat de Joden dus eigenlijk vieren dat de Torah gegeven werd. En wij hebben juist weer meer de nadruk dat de Heilige Geest gegeven is. En het mooie is, van als je deze schaduw ziet, dat God het dus eigenlijk allebei heel belangrijk vindt en dat het echt met elkaar in verband staat. Door de Heilige Geest wordt het woord in ons hart gegrift en kunnen we het beter begrijpen. Dus we hebben echt allebei nodig. En dat is mooi om te zien en goed om te zien, denk ik. Ja, die broden die ik net liet zien, daar kun je ook verschillende symbolen in zien. Ik heb gehoord de gemeente uit Israël en de gemeente uit de heidenen. Ik weet niet of de Joden dat allemaal zo zien. Wat ik wel opvallend vind, is dat de Joden allemaal het boek Rut lezen. En Rut, die kwam natuurlijk uit de heidenen. En die staat wel mooi in de geslachtsregister van Jezus. Dus dat vind ik wel bijzonder. Wat ik al zei, matzes, die zijn ongezuurd. En dat was echt weer zo'n beeld van zonde die uit je leven moet doen. En nu worden er juist weer 2 gezuurde broden gegeten. En ja, dat zou dan ook weer... matzes, dat is eigenlijk arm brood. Het is alleen maar meel en water. En gezuurd brood, gedezend brood, dat zou dan weer... kunnen verwijzen naar de potentie die er in iedere gelovige is, die aan God opdraagt en aan de Heilige Geest, en dat die dan gaat groeien in ons leven. Je zou er ook de 2 stenen tafelen met de 2 hoofdgeboden in kunnen zien. Heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Hoe dan ook, woord en geest zijn dus allebei belangrijk. En dat vond ik gewoon mooi om ook wel eventjes te noemen. Het zal niet nieuw zijn dat de feesten en de betekenis daarin, dat het mij heel erg raakt en bezighoudt. Ik denk zelf dat God die feesten niet voor niks heeft gegeven in Leviticus 23. Hij noemde dat de Joden die moesten vieren in de plaats die hij verkiezen zou. Dat was dus eerst in de tabernakel, later in de tempel. Ja, en wij weten nu als gelovigen dat het in ons hart is. En ik denk dat we het op die manier kunnen vieren. Dat we gewoon de thema's die God in die feesten legt, dat we die overdenken en uitwerken in ons leven. Bijvoorbeeld dat we niet alleen maar vieren dat we bevrijd zijn, zoals met Pesach, maar dat we ook onszelf onderzoeken. Is er zonde in mijn leven? Moet ik dat wegdoen? Het woord en de Heilige Geest, dat we ons daardoor laten vervullen. Er staat echt een actieve oproep in de Bijbel. Wordt vervuld door de Heilige Geest. Aaron zal daar straks ook nog over praten. Dus maar ook de najaarsfeesten. Er zit ook een actieve oproep in. God wil daar iets mee zeggen. En dat is gewoon zo mooi van de feesten. In de najaarsfeesten mogen we ook gericht zijn op de dingen die nog komen. En daarna uitkijken, waakzaam zijn, klaar zijn. Ja, dat woordje in Leviticus 23 van die heilige samenkomsten. Ik zou zeggen, lees het nog eens na. Maar dat vind ik altijd zo mooi. Dat is een Hebreeuws woord, mikra gordesh. Het is een heilige repetitie. Dat is de officiële vertaling. Dat staat niet in onze Bijbels. God heeft dat gegeven als een heilige repetitie. De Joden die vierden dat Pesach, waar we een paar weken over hadden gesproken, ja. Met al die rituelen, die hadden geen flauw benul dat Jezus dat zo mooi zou vervullen. En wij weten dat nu, en ook het wekenfeest, hoe mooi dat vervuld is door de komst van de Heilige Geest. Ik heb trouwens een stukje vergeten ook nog, van de schaduw. Ik ben niet zo'n goede spreker. Toen de Joden, toen het volk dus de Torah kreeg bij de berg de Sinaï, toen Mozes van de berg terugkwam, toen had het volk een gouden kalf gemaakt. Dat kunnen jullie lezen in Exodus 32, bekend verhaal. En toen riep Mozes ook op dat ieder die bij God hoorde, dat die zich bij hem verzamelde. En dat is best wel een heftig verhaal, want die moest zijn zwaard pakken en zijn broeder doden. Dus er werden echt die dag 3000 mensen werden er gedood, omdat ze ongehoorzaam waren geweest. En precies op diezelfde dag, dus op het wekenfeest, anderhalf millennium later, toen de Joden dus het wekenfeest vieren, wat ik net heb uitgelegd. En zij dus in gebed waren. En 50 dagen na de opstanding van de Heer Jezus. Toen gaf God dus de Heilige Geest. En na de toespraak van Petrus kwamen er 3000 bekeerlingen. Ook weer zo'n mooie schaduw, precies op die dag van het wekenfeest. Ik geloof dat ik het meeste gezegd heb. In die feestcyclus zit dus een oproep die we gewoon jaarlijks, cyclus voortdurend serieus mogen nemen. En dat vind ik zelf gewoon heel mooi. En dat wou ik jullie ook meegeven. Zit ik nou gewoon te preken? Ja. Toch wel, hè? Oh, help. Aaron mag het overnemen. Broodjes kunnen we straks lekker meester maken.
Goedemorgen allemaal. Ik zou eerst even bidden voordat we beginnen. Heere God, ik wil u danken voor deze prachtige dag. Dank u dat we mogen genieten deze dagen van zo'n mooi weer. Dat de zon lekker schijnt. En ik dank u voor uw goedheid, Heer. Dat we ook gewoon hier bij elkaar mogen zijn. Dat we prachtige dingen mogen vieren. Jim en Trinette, 25 jaar getrouwd. Manouk, die gisteren jarig was. Heer, maar ook, als we wat verdriet hebben of moeilijkheden, als Matthijs niet helemaal fit is en als Magda behoorlijk ziek is, dan denk ik dat het mooi is om te zien dat we als broeders en zusters gewoon om elkaar heen mogen staan, voor elkaar mogen bidden en voor elkaar kunnen zijn, Heer. En als we dat zo zingen van maak ons één, Heer, wat ook uw oproep was in uw gebed, Heer, aan de Vader, dan dank ik u dat we we kunnen nog heel veel daarop winst op behalen, zeker in kerkelijk Nederland. Dan dank ik u om dat zo te zien, dat we toch al wel aardig één aan het worden zijn. Hè? En ik bid dat dat meer en meer mag worden. Heer, ik bid een zegen over het woord, Heer, dat u het bekrachtigt, Heer. Als ik ook wat moe ben, dat u krachtig door me heen werkt, Heer. Dat ik ook op een vlotte manier mag spreken, niet monotoon of saai. En ik bid dat, dat we echt ook wat mee kunnen. Dat het niet alleen maar kennis is, maar dat we echt, inderdaad wat Erik al zei, een oproep hebben om, om dingen in ons leven weg te doen, zonde. En om uit te zien naar de najaarsfeesten van uw komst. Amen. Is dat goed zo? Mooi. Nou, we hebben alweer een hoop feestdagen achter de rug. Als wij vanaf januari beginnen, dan hebben we, als we ook nog de nationale feestdagen erbij rekenen, hebben we Nieuwjaarsdag gehad, hebben we Koningsdag gehad, hebben we Bevrijdingsdag, dodenherdenking, wat het niet echt een feestdag is, het toch iets wat je, waarbij je nationaal zeg maar stilstaat bij dingen. Dan hebben we Pesach gehad, hebben we Eerstelingenfeest gehad, Ongezuurde Broden, Hemelvaartsdag en dan straks Pinksteren. Dus ik snap best dat af en toe kan duizelen. Dus wat ik wil doen is een beetje nog kort even herhalen wat die voorjaarsfeesten zijn. Even heel kort ook die uitleg geven. Dan wil ik even stilstaan bij Hemelvaartsdag. Ik vond het mooi dat stukje van Laura met de kinderen over Hemelvaartsdag. Omdat het best wel een onderbelicht iets is, denk ik. Want ik heb vroeger namelijk gehad dat ik dacht, waarom moest Jezus nou weggaan? Misschien dat u dat wel herkent, dat je denkt van, waarom moest die man weg? Hij was nog jong, hij had nog zoveel kunnen doen hier. Hoezo moest hij weg? Nou, daar wil ik even bij stilstaan en dan maak ik de koppeling naar het Pinksterfeest. Maar ik had ook een hoop dingen die Erika verteld heeft. Het is helemaal niet erg, Erika, we hebben niks erover afgesproken ook. Dus we gaan gewoon zien waar het schip strandt. Nou, we zijn dus begonnen met dat feest van Pesach. Volgens mij waren best wel veel mensen hier bij die sedermaaltijd. Daar hebben we toen dat doorsproken van hoe dat ging, hoe de Joden die maaltijd vierden. En ook gezien hoe bijzonder het is dat Jezus die dingen exact allemaal vervuld heeft. Op de dag, het uur en de minuut na heeft hij de dingen vervuld. En we hebben daar uitgelegd dat het dus dat Pesach, dat heeft Jezus vervuld. Door zelf het offer te worden, door zelf het lam te zijn. Hè, want de Israëlieten, even kort herhalen, die moesten bloed smeren op de deurposten. En daardoor ging de dood aan hen voorbij. En nu door het bloed van Jezus, het lam, hè, met hoofdletter L, gaat, en het bloed waarbij wij bedekt zijn, zegt de Bijbel, gaat de dood ook aan ons voorbij. Dan heb je dat tijdens die tijd, eten ze 7 dagen lang. Dus brood waar geen gist is het, hè, in zit, dus het is ongezuurd. Dat moesten ze doen omdat ze snel weg moesten. Dus je had geen tijd om het te laten rijzen, het brood. En dat legt Paulus uit voor de zonde, dat gist. Het kan helemaal doorzuren, het brood, waardoor het groot wordt in je leven. Dat is ook altijd mooi om bij stil te staan, of mooi, goed om bij stil te staan. Dat als je, al denk je, het is maar klein wat ik doe, al weet je van, ik ga iets verkeerds doen, is maar klein, maar uiteindelijk doorzuurt het je hele lichaam, je hele wezen die je bent. En dan heb je het nodig om daarvan te bekeren en heb je die genade van Jezus nodig. Maar Jezus vervult dat ook weer door zelf het ongezuurd te zijn. Hij was zonder zonde. Hij werd ook getest in de tempel, dat hebben we het over gehad. En het eerstelingenfeest, daarin stond hij op, de opstanding van Jezus. En dat is, daar staan we niet zo heel veel bij stil. Ik bedoel niet met deze kerk, maar ik bedoel gewoon algemeen in de kerkelijke wereld. Vind ik dat er te weinig nadruk op de opstanding ligt. Zeker als ik kijk naar Paulus, die daar heel veel nadruk op legt. Die zelfs zei, als Christus niet is opgestaan, dan kan ik net zo goed stoppen met spreken. Zo belangrijk zag hij het. En dat is het ook. Want zonder de opstanding van Jezus zouden geen opstanding uit de doden zijn. Dus dan zouden we niet hoeven spreken over leven na de dood. En dus maakt het allemaal niet meer uit. Dan maakt het niet uit wat je hier doet als er geen leven na de dood is. Dat is essentieel. Nou goed, dan hebben we afgelopen donderdag Hemelvaartsdag gehad. Hè? En ik weet niet of u het wel eens bij stilgestaan heeft, maar Jezus heeft 33 jaar lang, is hij op aarde geweest. Is hij gewoon hoewel hij God als vader had en dus Maria als moeder, was hij dus God en mens tegelijk. Dat is heel belangrijk, dat je dat dan daar, als je een van die dingen niet gelooft namelijk, dat is even een zijspoortje, als je niet gelooft dat hij ook God was en dat hij ook mens was, als je een van die dingen, als ik bijvoorbeeld, er zijn mensen die zeggen, hij was alleen maar mens. Dat is een dwaallering en dan krijg je allerlei gekke lering. Als je zegt dat hij alleen maar God was en dat hij niks menselijks had, dat hij gewoon een verschijning als mens had, ook dat is een dwaling. Dus het is heel belangrijk dat hij zowel God als mens was. Maar goed, dat terzijde. Dan was hij 33 jaar op aarde. En dat is, ik weet niet of je er al over nagedacht hebt, maar ik denk dat Jezus met 12 jaar, dat was normaal in die tijd, dan ging je werken, dan ging je bij je vader helpen. Dus dat betekent dat hij van zijn 12e tot zijn 30e, dat is 18 jaar, heeft hij in die timmerwerkplaats waarschijnlijk gewerkt. Ik heb er wel eens over nagedacht. En maar 3 jaar als rabbi, hoe zouden we het noemen, als evangelist of leraar. Dat is best wel apart, hè? Dat de Zoon van God naar de aarde kwam om een hele belangrijke taak te vervullen. En van al die tijd dat hij kreeg, heeft hij 18 jaar lang besteed aan timmeren, aan huizen bouwen, aan meubels maken. En 3 jaar aan zijn bediening, zeg maar. Dus dat is interessant, vind ik altijd. Dat laat ook zien dat God werken in mijn optiek heel belangrijk vindt, gewoon werk. Dat hij dat niet minder belangrijk vindt dan zendingswerk of voorgangerschap of pastoraal werk, noem het maar op. Maar goed, hij was 33 jaar en eigenlijk ging hij weg. Hij ging weg bij de discipelen. En ik denk dat het voor hun gewoon voelde als een rouwgevoel. Je zag hem niet meer, hij was helemaal weg. En wij zouden echt zeggen, als iemand van 33 jaar, ik weet niet, is iemand die 33? Nee, hè? Als we iemand hebben van 33 dat, en die zou sterven, dat is, zeggen we, die is veel te jong gestorven. Dat is afschuwelijk, 33, dat je dan al weg bent. En waarom moest dat gebeuren? En wat was het nut dat hij ook, want dat vroeg ik me ook altijd af vroeger, dacht ik van, Jezus komt terug, maar waarom is hij niet gewoon gebleven? Waarom had hij zoveel kunnen doen? Had hij naar Azië kunnen gaan, naar Europa, naar Amerika? En dan had hij, die had al die mensen bereikt. Jezus, lukt dat wel, hè? Wij als onze evangelisten lukt dat niet altijd, maar Jezus was dat sowieso wel gelukt. En ook het feit dat als je het Oude Testament leest, en dat vroegen ook de discipelen aan hem, van wanneer gaat u nou dat koningschap vestigen? Want zij dachten vooral dat hij daarvoor kwam. Hij was Ben David in het Hebreeuws, de zoon van David. Ze noemden Bartimeus hem ook, riep zoon van David, heb medelijden met mij. Ze verwachten van hem dat hij weer terug, dat hij weer ging regeren, omdat hij daar recht op had. Hij had eigenlijk blauw bloed, koninklijk bloed. Maar dat deed hij niet. Hè? En waarom is hij, hè? Wat, hoezo heeft hij dat dan niet gedaan? Maar goed, Jezus noemt, hij noemt gewoon heel duidelijk in het woord waarom hij weg is gegaan. En laten we dat eens lezen. Trouwens, gaan we eerst even naar Lucas 24. Daar zien we hoe die weggaat. Lucas 24 wil ik vanaf vers 36 lezen. En dan verschijnt Jezus aan de apostelen. Zijn er inmiddels nog maar 11. Judas is al die is zelfmoord gepleegd. En toen zij over deze dingen spraken, dus ik lees Lucas 24 vers 36, stond Jezus zelf in hun midden en hij zei, vrede zij u. Zij werden angstig en zeer bevreesd en ze dachten dat ze een geest zagen. Hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Dus waarom denk je dat ik een geest ben? Waarom denk je dat ik iets angstaanjagends ben? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik dat heb. Weer een zijspoor, als ik heb het net genoemd, of je gelooft in God, Jezus als God en mens. Ook dit is weer zo'n essentieel iets om te geloven, dat Jezus lichamelijk opgestaan is. Er zijn namelijk bewegingen die zeggen, hij was geestelijk opgestaan. Hij is gewoon, hij was een geest. Nou, dit laat heel duidelijk zien dat Jezus, ze kon hem aanraken. Ik weet niet of je er zijn hier wel mensen in ons midden die wel verschijningen van geest hebben gezien. Maar die kun je niet aanraken. Je kunt ze niet voelen, fysiek. Je kunt ze zien misschien, maar zijn je geestelijke ogen geopend, maar je kunt ze niet aanraken. Daarom zegt Jezus ook, raak mij aan, want een geest heeft geen vlees en benen zoals hij dat heeft. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en ze zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? Dit is een gigantisch bewijs, want al zou je een geest kunnen aanraken, hij zou niks kunnen opeten. En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis, van een honingraad. Hij nam het altijd voor hun ogen op en hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u spreek, toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, de Torah en de profeten en in de psalmen, eigenlijk het hele Oude Testament. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. Dat ze dachten, daarom moest hij lijden, daarom moest hij sterven, daarom stond hij weer op. Dat staat inderdaad al voorspeld. Toen opende, en hij zei tegen hen, vers 46, zo staat er geschreven, zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Dit is ook de kern van onze boodschap altijd als we evangeliseren, bekering en vergeving. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Dat is de Heilige Geest. Maar blijf u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Nou, dan komen we bij de hemelvaart, vers 50. Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië, hief zijn handen op en hij zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Nou, dan slaan we even, we hebben gelijk als goed is het evangelie van Johannes. Dan gaan we naar vers 14 van het evangelie van Johannes. Want daarin zegt Jezus waarom die weg moest gaan. En dan lees ik één stukje nog van hoofdstuk 13 daarvoor. Dus 13 vers 36. Simon Petrus zei tegen hem, Heere, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen, maar u zult mij later volgen. En Petrus die zei tegen hem, Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Zo lief had Petrus Jezus. Jezus antwoordde hem, want dit weten we wat er gebeurt. Zult u uw leven voor mij geven? Voorwaar, ik zeg u. De haan zal niet kraaien voordat u mij driemaal verloochend zult hebben. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal ik u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Nou, hier zegt Jezus dus in vers 2 een reden waarom hij gaat. Hij zegt, ik ga om een plaats voor jullie gereed te maken. Misschien dat hij... Maar dat is iets wat ik zelf denk. Daarom moest hij misschien wel 18 jaar timmerman zijn. Dan kan hij heel goed een woning voor ons gereed maken. Ik weet het niet. Dat het daarvoor nuttig was. Ik ben heel benieuwd hoe dat trouwens uitziet, die woning. Dus dat is de eerste reden. Hij is in de eerste plaats weggegaan om een woning voor ons gereed te maken. Als we dan iets verder de Johannes openslaan, hoofdstuk 16... Dat vinden we eigenlijk een tweede reden. Johannes 16 vers 5. Dat is maar heel kort. En nu ga ik heen naar hem, naar de Vader, die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar, omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Stel je voor dat je dat hoort, dat je 3 jaar lang met Jezus optrekt, dat je denkt, dit is de geweldigste man die ik ooit ontmoet heb. Die gasten waren elke dag bij hem, ook 's avonds. Aten met hem, die waren heel intens met hem. En zegt hij, het is nuttig dat ik wegga. Snap je dat ze dat helemaal niet konden voorstellen? Dat ze zagen van, wow, hij gaat straks het misschien wel het koningschap vestigen. Dat wisten ze nog niet, dat hij dat toen niet ging doen. Hij gaat de Romeinen wegponsjoeren uit Israël of uit Judea. Eindelijk gaan we dan doorbraak krijgen. Hè? Dat hadden ze, dat daar keken ze naar uit. En dan zegt hij, het is nuttig dat ik wegga. Want als ik niet wegga, dan zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, dan zal ik hem naar u toe zenden. Dus dit is de tweede reden. We weten natuurlijk wie die trooster is, dat is de Heilige Geest. Jezus moest als het ware, ja, dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar hij moest als het ware plaats maken voor de Heilige Geest. Doordat hij wegging, doordat hij zelf ook, daar gaan we straks bij stilstaan, de geest uitstortte, kon dat komen. Anders kon dat niet als hij er nog was. Want hoe, even een slok. Want ik geloof dat Matthijs afgelopen keer daar wat over verteld heeft. Maar dat kan ook zijn dat het een andere keer was. Maar die vertelde wat over de Heilige Geest ook in het Oude Testament. Want wat je daar ziet. En misschien denk je van dat is allemaal Nieuw Testament. Die is de Heilige Geest. Die komt pas in Handelingen tijdens het Pinksterfeest. Maar de Geest van God of de Heilige Geest. Die begint al eigenlijk in Genesis 1. De Geest Gods zweefde over de water. Daar zien we al dat niet ineens nieuw was in het Nieuwe Testament. Dat was er altijd al. In het verhaal van in Richteren bijvoorbeeld. Wordt Gideon door de geest van God geleid. Zodat hij leiding kan geven. Simpson, dat kennen we allemaal van de zondagschool. Die kan zijn touwen doorbreken. Doordat de kracht van de Heilige Geest over hem komt. En zelfs op het moment dat hij zijn haar geknipt is. Dat zijn ogen uitgestoken zijn. Dat hij helemaal geen kracht meer heeft. Zegt die Heer, geef hem nog één keer die kracht. En dan kan hij met de kracht van God die pilaren wegduwen. Hè? Nou, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Verder zie je dat bij Saul, bij Saul en David. En dat is heel interessant. Want daar zie je heel erg dat het maar op één persoon of op een kleine groep mensen tegelijk kan zijn. De geest van God of de kracht van God. Want het is namelijk zo dat op een gegeven moment Saul het verloochent eigenlijk. Hij is niet gehoorzaam. Hij luistert niet naar God en luistert niet naar Samuel. En dan zegt God eigenlijk, ik ga dat koningschap van Saul wegnemen en ik geef het aan David. En dan staat er ook dat de geest van God van Saul wegging. Die was al die tijd op hem, hij kon ook profeteren op een bepaald moment, toen al. Maar die geest van God verliet hem, er kwam zelfs een kwade geest in hem. En David kreeg eigenlijk die geest van God op zich. Verder zie je dat ook in het boek Samuel, dat de kleine groepen profeten de geest van God over zich hebben, dat ze profeteren. Maar het zijn elke keer maar personen. Al die profeten, zoals Jesaja, die krijgt ook de geest van God over zich. Maar je ziet niet dat het op een heel volk, of dat heel Israël vervuld is met de Heilige Geest. Nou, en Jezus laat het zien, hij zegt, ik moet weggaan, zodat het wel kan gebeuren. Zodat het op een ieder gaat uitgestort worden, want dat was geprofeteerd in Joël. Joël 2 is dat. Dus laten we dat maar even erbij pakken. Belofte van de geest in Joël 2. Sommigen, volgens mij, dat staat me iets van bij dat de NBV, dat het in een ander hoofdstuk staat. Maar dat weet ik niet zeker of dat daar al was. Joël 2 vers 28. Dan doet Joël eigenlijk door de geest van God allerlei profetieën. En dan zegt hij, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten, zegt God, op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed, vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voor die dag van de Heere komt die grote en onzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft. Namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. En dan slaan we even naar Handelingen. Handelingen 2, dat is een heel bekend stuk. Want dan is het, wat we net hebben gelezen, in Lucas 24. Dan zegt Jezus heel duidelijk, jongens, wacht op die Heilige Geest. Jullie moeten dus vergeving en bekering prediken aan alle volken. En je begint daarbij in Jeruzalem. Dat is zeg maar het strategische plan wat hij geeft. Maar hij zegt, jullie moeten, voordat je dat doet, moet je wachten tot je met kracht uit de hoogte bekleed wordt. Nou, het is dan dus hemelvaart. En wij weten, hemelvaart en Pinksteren, daar zit 10 dagen tussen. Dus we moeten ook 10 dagen wachten. Dat zien we terug in Handelingen. En ik weet niet, klein detail voor de mensen die dat nog niet wisten. Handelingen en Lucas, die hebben dezelfde schrijver. Dus allebei Lucas. Dat is eigenlijk 1 boek. Dus dat sluit ook prachtig op elkaar aan. Je kunt daar zo in verder lezen. Even kijken waar ik zal beginnen. Want dat herhaalt hij ook in dit stuk. Ja, gewoon Handelingen 1 vanaf vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar dat ze de belofte van de Vader zouden verwachten. Die u, zei hij, van mij gehoord hebt, want Johannes, die doopte wel met water, dat zei Johannes ook zelf, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Johannes de doper, die zei ook, ik doop jullie al met water, maar hij die na mij komt, die doopt jullie met de geest en met vuur. Zij dan, die samengekomen waren, die vroegen hem, Heere, dat zei ik net al een paar keer, hè, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En ze zagen, hij gaat zo meteen weg, maar hij moet nog wat doen volgens mij. Hij moet nog het koninkrijk herstellen. En dan zegt Jezus tegen hen, dat is een heel fijn antwoord, dat vindt niemand een fijn antwoord. Het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan de uiterste van de aarde. En nadat hij dat gezegd had, werd hij dus opgenomen. Nou, dan even nog vers 14, dat lees ik even kort. En dan ze bleven allen eensgezind volhardend in het bidden en het smeken met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Nou, dan gaan ze verder op een nieuwe apostel aanstellen, want ze hadden Judas, die zei ik al, die had zelfmoord gepleegd, die had Jezus verraden. Vond hij zo vreselijk dat hij dat gedaan had, dat hij een einde aan zijn leven maakte. Dus in dat volgende stukje gaan ze een nieuwe apostel aanstellen, dat wordt dan Matthias. En dan in hoofdstuk 2 is het de dag van het Pinksterfeest. Nou, doordat Erika dat heeft uitgelegd, begrijpen we dat nu. Oh, dat vierden ze dus. Daarom waren er zoveel Joden in Jeruzalem, want ze kwamen naar de tempel voor die broden. Hè. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allemaal eensgezind bijeen. Ik lees in hoofdstuk 2 vers 1. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden, en het zat op een ieder van hen. En ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest, en ze begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte, die menigte waren dus allemaal mensen die naar Jeruzalem waren gekomen, uit Griekenland, uit Assyrië, noem maar op, al die omliggende landen woonden Joden al in die tijd. Dat kwam door de diaspora en die kwamen terug. Of tenminste die dag, zeg maar, terug voor dat wekenfeest of Pinksterfeest. Nou, en dan staat er, dit kennen we wel, dat vooral ze waren buiten zichzelf. En ze zeiden, hoe kan dat dit gebeurt? En dan gaat Petrus een toespraak geven. Dat is een geweldige preek, is dat. En dan herhaalt hij, dat lees het maar thuis na, dan herhaalt hij wat we net hebben gelezen in Joël. Dat bijvoorbeeld vers 17, dan zegt hij, herhaalt hij, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dat heb ik net gelezen, hoef ik niet nog een keer te lezen. Nou, hij zegt dus, dat is vandaag. Nu is die dag gekomen. Nu is dat begonnen, als het ware. Als we dan even, ik ga toch ook even terug naar wat Erika heeft verteld. Eigenlijk heeft de Bijbel, hebben heel veel stukken en vooral verhalen, die hebben meerdere lagen. Zo is bijvoorbeeld dat verhaal van dat Israël in Egypte zit en dat ze bevrijd worden. Dat is in de eerste plaats natuurlijk gewoon gebeurd. Israël die zat daar in slavernij en God had een belofte voor dat volk. Hij had gezegd, ik ga jullie een land geven, het land Canaan, dat wordt voor jullie. Dus God wilde zijn belofte nakomen en er staat dat ze het uitschreeuwden naar God omdat ze zo in slavernij waren. Ze schreeuwde het uit en God hoorde het vanuit de hemel. En hij dacht, ja, hij ontfermde zich over zijn volk. Dus hij stuurde Mozes en hij wordt bevrijd. Dat is de eerste laag eigenlijk. Nou, dan hebben we die tweede laag ruim besproken bij die sedermaaltijd. Dat het dus ook voor ons een bekering is, zeg maar. Dat wij door het bloed van Jezus eruit gaan, uit de wereld. Dat we de dood aan ons voorbij gaan. Enzovoort, enzovoort. Dat is een tweede laag. Dan heb je ook nog een derde laag, dat die Jezus vervult. Jezus die ook, zeg maar, daaruit weggaat. En ik wil even die tweede laag, zeg maar, aansnijden van dat stukje van de berg Sinai. Want het volk komt dus uit Egypte. Dan heb je dat Pesachfeest, heb ik uitgelegd, dat bloed, dood gaat aan ze voorbij. Ze gaan weg en op de derde dag, dat doet ze 3 dagen om bij die Rode Zee aan te komen. Ja, en dan weten we, nu, na Pesach, 3 dagen na Pesach is welk feest? Eerstelingen, inderdaad. Het eerstelingenfeest komt 3 dagen daarna. Op die dag is Jezus uit de doden opgestaan als eersteling. Ze komen aan bij die zee. En we kennen het verhaal, de farao en zijn soldaten. Probeer het even voor je te zien dat het meer gaat leven. Dat je daar staat met je kleine kinderen, met je ouders waarschijnlijk, met je neven en nichten. En je staat daar, je hebt nog nooit een zwaard in je hand gehad of iets. Je hebt het niet eens bij je. En er komt een legermacht aan met troepen, dus met wagens. Keihard op je afrennen met getrokken zwaarden, speren, bogen, noem het maar op. Om jullie er helemaal van langs te geven. Moet je nagaan wat een angst die mensen gehad moeten hebben. Dat je daar staat met je kleine kinderen. Ik kan me echt voor me zien dat... Misschien de mannen nog wel zo voor gingen staan, ook al hadden ze niks, geen wapens. Dat de kinderen helemaal naar achteren en de vrouwen werden naar achteren gevoerd. Maar gelukkig weten we dat God daar een vuur neerzette, zodat ze niet bij elkaar konden komen. Nou, en dan weten we dat Mozes door de kracht van God die de zee splijt. Ze gaan daar doorheen. En we weten dat de Egyptenaren ook doorheen willen gaan, maar op het juiste moment laat God die zee terugvloeien. En verdrinken al die Egyptenaren. Vanaf dat moment is een oude leven van de Israëlieten definitief voorbij. Ze zijn niet meer in slavernij. Ze worden niet meer bedreigd. Want die soldaten, de farao zelf, zijn allemaal dood. Die liggen allemaal aan die zee. En dat is een prachtige tweede laag voor ons. Dat wij ons laten dopen. We zeggen dat we laten ons oude leven achter ons. Dus dat is die tweede laag. En dan heb ik die derde laag. Ik hoop dat jullie het nog volgen. Dat Jezus dus op dat feest opgestaan is, op dat eerstelingenfeest, als eersteling uit de dood. En Paulus zegt, als je je laat dopen, dan word je als het ware begraven in zijn dood en sta je op, net als Christus, in een nieuw leven. Ook dat gebeurt, zeg maar, op die dag. Dus ook dat is weer een prachtige betekenis. Nou, toen mochten ze, wat heel veel christenen doen, is na hun doop denken ze, oké, dit was het, we zijn er. Dus die boeken als het ware een hotel aan de Rode Zee. En die gaan daar lekker zonnen en zwemmen. Maar het volk moet verder door de woestijn. Ze moeten verder. En dan hebben ze dus 50 dagen na dat na het Pesachfeest. Toch of is het. Ja. Dan komen ze aan bij de berg Sinai. Daar gaat Mozes, eigenlijk 40 dagen later. Zo, ja. En Mozes gaat naar. Ik zeg het helemaal verkeerd, 10 dagen duurt het ze. Het duurt ze 10 dagen om vanaf die zee naar de berg te gaan. En dan is Mozes 40 dagen en 40 nachten op die berg. En stel je ook even die Israëlieten voor, want wij denken allemaal, oh wat een sukkel, hè, dat ze dat kalf gaan maken. Weet je, dan ben je helemaal bevrijd, maar probeer ook erin te verplaatsen dat ze helemaal in eerste plaats gewend waren aan goden van steen en van hout en van zilver die de Egyptenaren hadden. Die kun je nog zien als je naar Egypte gaat. Die half kat, half mens. Die Sphinx heet dat. En allerlei andere goden. De god Ra. Noem maar op. Die konden ze allemaal zien. Die waren prachtig mooi neergezet. Dat waren ze helemaal gewend. In die cultuur waren de meeste Israëlieten. Want dat heeft 300 jaar hebben ze daar gezeten. Waren ze helemaal gewend. Dit is hoe je een god maakt. En toen kregen ze ineens te horen van een nieuwe god die je niet kon zien. Nou, vonden ze al heel gek. En dan zegt Mozes, die zegt, ik ga die berg op, jullie moeten op mij wachten. En die man neemt geen water mee, geen brood mee. En hij blijft daar en ze zien daar vuur op die berg, ze zien onweer, bliksem. Ze denken, nou, die man, die is weg hoor, die heeft geen eten mee, heeft geen lunchpakketje, geen dopper mee. Die is klaar met hem. En dus denken ze, nou weet je, Aaron, jij bent zijn broer, los jij het maar op. We maken gewoon van die God, we houden toch niet van dat hij onzichtbaar is. We maken gewoon een beeld van die God. En denk niet dat ze dat verzonnen hebben, want ze dachten, de naam van God, Elohim, kan ook in het Hebreeuws zijn als een os, zeg maar, of als een rund. Een sterk, krachtig dier die als het ware leidt, die de kar leidt vroeger, of die de ploeg leidde. En dan maakten ze dus van hun ringen en van hun sieraden die ze van de Egyptenaren hadden, maakten ze daar dat gouden kalf van. Best wel begrijpelijk, maar voor God onbegrijpelijk. En God zegt ook gewoon op die berg tegen Mozes. Mozes weet nog helemaal van niks. Hij zit daar waarschijnlijk gewoon te bidden en is helemaal overweldigd door de kracht van God. En dan zegt God, Mozes, ze zijn beneden, hebben ze het al helemaal verpest. Beneden, het is helemaal klaar. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon al die gasten doodmaken en ik ga verder met jou. En met jouw kinderen, met jouw broer. Of ook niet eens met Aaron, want die had ook zich gegeven aan dat. En dat is heel interessant, dat Mozes gaat bidden, dat hij gaat pleiten. Dat hij zegt, oh Heer, alsjeblieft niet, doe dat niet. Hij pleit voor God. En het is heel bijzonder dat God dan van gedachten verandert. God verandert niet, zegt de Bijbel, maar hij kan wel van een beslissing veranderen. Hij laat zich verbidden, dus dat doet hij. Maar dan, inderdaad, zoals Erika al terecht zei, is het alsnog heel gruwelijk. Want dan zegt Mozes, nou wie van jullie kiezen definitief voor de Heere? En dan zijn er toch 3000 mensen die zeggen, wij niet, wij blijven bij die andere God. En dan zegt Mozes, die moeten we nu ombrengen. En dan zijn 3000 mensen, heel groot, je moet je eigen volk doden. Misschien was het wel je eigen neef of je eigen oom of zo die daar bij die 3000 zat. Die moesten ze allemaal ombrengen. Nou, maar dan krijgen ze inderdaad uiteindelijk, nou, jullie weten het, na heel veel gedoe krijgen ze uiteindelijk toch die wet. De eerste keer moet Mozes, slaat het in stukken, eigenlijk als teken van, dat doet hij ook niet zomaar. We denken, hij was een hele agressieve man, die Mozes, hij was wel een beetje opvliegend. Maar dat is eigenlijk ook een heel mooi teken van hoe God daar naar keek. Die twee stenen tafelen, dat heb ik al eens eerder uitgelegd, dat is een verbond wat hij sloot. Ze hadden eigenlijk één kant van het contract. En God had een kant van het contract, twee stenen tafelen. Maar hij slaat ze kapot als het ware van zo gaan jullie om met het verbond van God. Jullie hebben het kapot gemaakt. Voordat het überhaupt gesloten is, is het al verbroken. Ja? Dus vandaar dat hij ook nieuwe gaat, hij krijgt gelukkig nog nieuwe. En hij komt daarmee naar beneden, ze krijgen de wet. En wat ook nog heel belangrijk is om te vertellen, dat weten we heel vaak niet, is dat God in eerste plaats wilde dat het hele volk, wilde die dat priesters werden, dat dat levieten werden eigenlijk, dat iedereen. En dat hij wilde een volk van koningen en priesters. En misschien klinkt dat u bekend in de oren van het Nieuwe Testament. Hij wilde dat met iedereen. Dat iedereen gewoon bij God kon komen. Maar omdat er dus dit gebeurde met die opstand, dat ze dat kalf maakten, zei God, nee, we gaan alleen maar met de levieten. Want dat was het enige volk, of het enige stam, sorry, die zei, wij doen daar niet aan mee. Dat moet je niet doen. Ja, vandaar dat God de levieten uitkoos. Als je denkt, van waarom niet Juda, of waarom niet want dat zit Jezus toch ook in die geslachtslijn. Maar dat is daarom. Nou, dan, als we dan kijken inderdaad naar wat Erik al zei. Als je dan ziet dat de 3000 mensen dus daar sterven. En dat in Handelingen, met Pinksterfeest. Dus exact 1500 jaar later komen de 3000 mensen eigenlijk tot een nieuw leven. Worden wedergeboren. Want je kunt alleen maar wedergeboren worden als je vervuld bent met de Heilige Geest. Dat verzin ik niet, lees maar na in Johannes 3. Dan zegt Jezus, als je wedergeboren wordt, moet je dat geboren worden uit water en uit geest. En heel mooi wat Erika ook zei, de wet werd gegeven aan ze en 1500 jaar later werd de geest gegeven. En Paulus, die zegt ook, de letter die dood, maar de geest maakt levend. Hè? Je ziet dat het dode, 3000 man moest dood, maar de geest van God die maakt levend, die wekt op. Even kijken, Mozes gaf opdracht om de wet, hij kreeg zeg maar de opdracht van God om die wet te geven. En Jezus kreeg opdracht van God om op Pinksterfeest de Heilige Geest te geven. Hij stortte die uit. Mozes en Jezus zijn ook heel mooie parallellen. Mozes leidt het volk uit, Jezus leidt ook ons uit. Hij was ook een leider, was Mozes. Hij had eigenlijk wel oudste op een gegeven moment onder zich die rechtszaken deden. Maar hij was over het algemeen de enige leider. En dat zie je eigenlijk verder niet terug. Maar wel met Jezus, die eigenlijk ook bij ons de gemeente als enige leidt, als hoofd van de gemeente. En toen, dat heb ik net al gezegd, toen de heerlijkheid van God over die berg Sinaï kwam, was er vuur te zien. Er was een heel groot vuur te zien. En toen 1500 jaar later iedereen onder de kracht van God kwam, werden er ook tongen als van vuur op ze gezien. En God die vervult dat soort dingen allemaal exact. Ik denk dat hij dat gewoon doet om extra te laten zien dat het allemaal doordacht is. Dat het heel consistent is wat hij doet. Nou, dat Pinksterfeest, wat is dat voor nu? Nou, dat spreekt al voor zich dat wij de kracht van de Heilige Geest, of dat de Heilige Geest in ons kunnen ontvangen vanaf dat moment. Toen kon het niet, was het slechts voor een kleine groep mensen of één persoon. Maar nu kunnen we allemaal vervuld worden met de Heilige Geest. En dat is in de eerste plaats, dat heb ik al gezegd, om heilig te zijn eigenlijk. Zodat je kunt niet zonder, dat zegt Romeinen 8, zegt Paulus. Zonder de geest van God kunnen we God niet behagen. Dus we hebben echt die vervulling nodig. Ook voor een complete wedergeboorte als het ware. Nou, en dan weten we ook de vruchten van de geest. De Heilige Geest kan maken dat we nieuwe karaktereigenschappen krijgen. Lees maar na in Galaten 5. Dat krijgen we dus liefde, blijdschap, vrede, goedheid, geduld, geloof, zelfbeheersing. Ik vergeet er vast nog een paar. En de gaven van de geest natuurlijk niet te vergeten. Ook de Heilige Geest kan ook gaven in ons doen opkomen. Dat willen we ook meer mee bezig zijn hier. Dat we profiteren. Woord van kennis. Genezingen. Het zijn allemaal gaven van de Geest. Die kun je nalezen in 1 Korinthe 12. En dan krijgen we eigenlijk die karaktereigenschappen van God. Dan krijgen we eigenlijk de gaven van God. Nou, ik denk dat ik genoeg gezegd heb. Laten we bidden nog een keer. Heere God, ik dank u wel voor uw prachtige woord, Heer, dat zo ontzettend goed in elkaar zit, Heere God. Alles komt weer exact uit, Heer, al die dingen waarvan we in de eerste plaats denken, waarom moest dat zo gebeuren? Wat is dat toch gruwelijk? Dan zien we dat u er iets anders tegenover stelt op het moment dat u uw geest uitstoort. En ik dank u zo, Heer, voor die prachtige belofte, dat de Heilige Geest ook nu op ons kan komen. Dat wij vervuld kunnen worden met de Heilige Geest. En dat hij ons in de eerste plaats overtuigt van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. En dat we daarin een leven van heiliging leiden. En dat we ook nieuwe karaktereigenschappen krijgen. En dat we ook gaven van u, als het ware, kunnen uitoefenen ter opbouw van de gemeente. Heer, ik dank u zo voor die kracht van u. Ik bid ook echt dat we allemaal, zoals we hier stuk voor stuk zitten, dat we allemaal zullen doormaken. Dat we allemaal vervuld worden met u. Heilige Geest, en dat er geen enkele andere geest in onze tempels, zoals uw woord het noemt, zal huizen, maar dat er enkel uw Heilige Geest in ons is. En dat we daarmee gewoon echt u laten zien, Heer. Dat we, want wij zijn uw lichaam op aarde, uw handen en uw voeten, uw mond, uw ogen. Die willen we zijn op deze aarde, Heer God. En ik bid dat u ons daardoor echt vult met uw Heilige Geest om dat werk te doen, Heer. Amen.